Als u een Bijbel bij u heeft, dan sla het op bij 2 Samuel 9. Dat is een zeer wonderlijke geschiedenis. Ik heb u, zeg maar, een mail gestuurd om dat gedeelte te lezen. Maar wat mij steeds opvalt en waar ik ook steeds op hamer, dat is dat je de gedeeltes die we zo lezen, dat je die ook in de context vaak in de context geeft nog een beter beeld van wat de Heere God ons door zijn woord wil laten zien. En zoals we vorige week hebben nagedacht over Hanna, die een vrouw die heel erg onder druk was en geen kinderen kon krijgen, in zeer moeilijke omstandigheden, dat de Heere God haar genade toonde, wil ik vandaag over een wonderlijke geschiedenis met jullie nadenken, over iemand die verstoten is, die kreupel is. Zijn naam is Mephibosheth. En de naam Mephibosheth betekent verspreider van schande. Je moet je maar met zo'n naam geboren worden, dat je ouders je de naam geven verspreider van schande. En deze man... Inmiddels is die man, die komt voor de koning, wordt door de koning uitgenodigd. En dan zie je eigenlijk dat wat hem continu in de greep heeft gehouden, dat was angst. En David die nodigt hem uit, en ik heb de preek getiteld Een kind van de genade. Een kind van de genade. Want Mephibosheth die wordt uitgenodigd om voortdurend aan de tafel van de koning te mogen eten. En de reden daarvan, daar gaan we zo over nadenken. En de context waarin, zeg maar, dit gedeelte staat, dat is dat in 2 Samuel 8, daar vind je dat David heel veel oorlogen voert tegen, zeg maar, de Filistijnen. En dan, als je dat gedeelte leest, dan tegen de Syriërs. En in hoofdstuk 10, daar gaat hij verder met de strijd tegen de Ammonieten en... Dan zie je eigenlijk, en ook weer de Syriërs. En dan plomp verloren staat er een hoofdstuk tussen, wat je eigenlijk niet zou verwachten, in 2 Samuel 9. En dat begint als volgt. David zei, er is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Siba was. Ze riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Siba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Siba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Siba 15 zonen en 20 slaven. En Siba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer, de koning, zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon, van wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Siba woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Vader, we willen u zo danken dat we deze geschiedenis mogen bestuderen vanmorgen. En ik wil u zo bidden dat het ons echt als een spiegel mag zijn over uw goedheid. De genade die we mogen ontvangen uit die hand van de koning der koningen. Ik bid zo, Vader, dat u mijn passie laat spreken en hetgene wat u me gegeven heeft en waar ik zo ontzettend door bemoedigd en gezegend werd, ontroerend, wil ik u bidden dat ik dat kan mag overbrengen, zodat we echt een beeld mogen zien van Jezus. Dat dragen we zo aan al iedereen echt die luistert, aan uw diepe genade op en dat u ons hart opent voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Het is een hele wonderlijke geschiedenis van een man die eigenlijk van koninklijke afkomst is. Zoals ik al zei, Mephibosheth, zijn naam betekent verspreider van schande. En Mephibosheth was de zoon van Jonathan, die weer op zijn beurt, Jonathan was op zijn beurt weer de zoon van Saul. En Saul was de eerste koning die door Samuel gezalfd was. Dus hij was van koninklijke afkomst. En het was eigenlijk allemaal anders gegaan zoals er verwacht werd. Want omdat Saul zeg maar koning was, zou in de lijn van de verwachting zijn dat Jonathan koning zijn opvolger zou zijn. En in die lijn zou je dus kunnen denken dat Mephibosheth ook een van de zeg maar koninklijke afkomst misschien wel voorbestemd zou zijn als je in de lijn van de geslachten zou werken, dat hij een van de opvolger van Jonathan zou zijn geweest. Maar alles was heel anders gelopen. Het was zo dat Mephibosheth had nu echt geen koninklijk beeld van zichzelf. En dat betekent eigenlijk, en hoe komt dat, die hele omstandigheden waar hij zijn leven mee geconfronteerd werd, hadden zijn zelfbeeld echt verminkt. Als de koning hem aandacht geeft, dan zegt hij tegen de koning in 2 Samuel 9, zoals we dat gelezen hebben, vers 8, wat is die dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Je moet zich voorstellen dat als je je zo zelf betitelt, een dode hond zoals ik ben, en je denkt, hoe kan dat nou? Hoe is het nu gekomen dat deze jonge man, die eigenlijk van koninklijke afkomst is, die een kleinzoon is van de eerste koning van Israël, hoe komt het dat hij zo'n slecht zelfbeeld heeft gecreëerd? En laten we eens kijken wat er eigenlijk is gebeurd in dat leven. Dat hij zichzelf een dode hond noemt en eigenlijk zich zeer verwondert als iemand, notabene de koning van Israël, als die aandacht aan hem gaat geven. In 2 Samuel 4, vers 4, dat kunt u thuis eens opzoeken straks, daar vindt u een beschrijving hoe Mephibosheth eigenlijk kreupel is geworden. Het is zo dat Jonathan, zijn vader en zijn opa Saul, die waren in oorlog met de Filistijnen. En dat loopt heel slecht af. Zowel Jonathan als ook de Saul, de opa van Mephibosheth, die worden gedood in die oorlog. En de Filistijnen hebben de overhand. Zelfs de ark van het verbond die wordt in beslag genomen in die oorlog. Die wordt door de Filistijnen in hun eigen land wordt die gebracht. En als dat bekend wordt dat die oorlog verloren is en Jonathan en Saul eigenlijk zijn overleden en zijn gevallen in die oorlog, dan is de verzorgster van Mephibozet, hij is toen op dat moment 5 jaar, die vlucht met Mephibozet. En tijdens die vlucht valt ze. En ze valt zo ernstig dat Mephibozet aan beide benen kreupel is. Als 5-jarige is hij aan beide benen kreupel. En hij wordt verborgen. Hij verbergt zich voor David. Dat is eigenlijk, als je de omstandigheden ook bekijkt, is dat ook logisch, omdat zeg maar, Saul was een vijand van David. Saul had zelfs zeg maar, geprobeerd om David te vermoorden. David werd koning als opvolger van Saul. Jonathan, zijn vader, was gevallen. En dat betekende dat die verzorgster, die was waarschijnlijk zeg maar, zeer bezorgd dat ook Mephibozet het leven zou gaan laten, omdat dat in de lijn van de verwachting zou zijn. Want iedereen die aanspraak zou maken op een troon, die zou zeg maar, het leven laten. Dat zag je eigenlijk ook regelmatig. Als iemand aanspraak maakte en iemand claimde eigenlijk deze troon, dan werden alles wat daar eigenlijk op een of andere manier aanspraak op zou kunnen maken, dat werd uitgeroeid. In ieder geval was dat bij de koningen die zeg maar, Israël omringden in die heidense volkeren. En hij had zich dus lang verborgen gebleven, was hij, 5 jaar. En dan zie je eigenlijk dat dat was niet zeker dat het zo zou zijn, maar dat zou een vermoeden zijn. En Mephibozet, die verstopt zich, die komt dan in een gezin in Lo-Debar. Lo-Debar betekent zonder weide. Zonder weide. Dus dat is eigenlijk een plek zonder rust. Geen plaats van vrede, geen veiligheid, geen geborgenheid en niet bijhoren. Dus als je vroeg, en hoe heet je? Dan moest je zeggen, ik ben een verspreider van schande. En waar woon je? Zonder weide. Dat was zijn identiteit, dat was zijn afkomst. En dan zie je eigenlijk dat hij, komt hij voor de koning die nodigt hem uit. En dan kun je je voorstellen waarom dat hij bang is. Want hij is inmiddels al volwassen, daar staat, met 5 jaar is hij dus gevlucht. Nu staat er in dit gedeelte dat hij een zoon heeft, Micha. Dus er zijn, zeg maar, laten we zeggen dat er minstens 15 jaar, of misschien nog langer, dat het voorbij is en dat hij opeens wordt hij uitgenodigd, zomaar. Daar is overal woede oorlog, daarom in de context eigenlijk belangrijk om dat te lezen. En hij wordt uitgenodigd bij de koning en dat kan niet veel goeds eigenlijk betekenen. Vandaar dat hij zegt tegen de koning van, wat is die dienaar dat die aandacht schenkt aan een dode hond als mij? Wat zou die ook eigenlijk kunnen verwachten? En dan heeft hij zich in die periode zeg maar, een beeld over zichzelf gevormd. Hij was niet alleen lichamelijk verminkt, maar ook geestelijk en emotioneel. Hij is opgegroeid in een omgeving zonder vader, zonder bescherming, zonder veiligheid. Als 5-jarige kreupel met een naam verspreider van schande. Geen bescherming van een gezin. Hij voelt zich waardeloos, hij is verwaarloosd. Hij denkt dat hij onbelangrijk is en dat zijn leven zover zinloos is. Mephibozet is de hele richting kwijt. Hij is niet in staat om een gezond zelfbeeld van zichzelf te hebben. En dat betekent natuurlijk ook dat het heel moeilijk is om gezonde relaties op te bouwen. En natuurlijk, de omstandigheden hebben heel veel invloed op je zelfbeeld. Dat kun je niet ontkennen. Dat heeft een grote invloed, hoe je over jezelf denkt, hoe mensen met je omgaan. Maar nu vraag ik u, wat was nu het grootste gebrek in het leven van Mephibozet? Daar heb ik er over nagedacht. Wat is nu het grootste gebrek? Het grootste gebrek was eigenlijk dat hij, zeg maar, niet de omstandigheden dat hij zichzelf een dode hond noemt. Het grootste gebrek van Mephibozet was dat hij geen enkel benul had dat er een koning was die hem lief had. Die hem goed wilde doen. Er was geen enkel benul bij hem dat hij zou worden uitgenodigd aan de tafel van de koning. Hij had helemaal geen kijk erop dat hij geliefd was. Dat was hem totaal onbekend. Ik moest ook denken aan die Samaritaanse vrouw die voor de Heer Jezus staat en Jezus vraagt dat te drinken. En die Samaritaanse vrouw die heeft geen enkel benul van wie voor haar staat. En als, dan zegt de Heer Jezus ook, van als je wist wie ik was, dan zou je mij om water vragen. Dan zou je mij om levend water vragen. De grootste nood, denk ik, in het leven van de mens, en ook de grootste nood hier bij Mefiboset, dat is dat hij dacht dat hij een verdoemde was, dat hij een vluchteling was, dat er geen veilige plaats voor hem was. Maar dat was niet zo. Er was wel een veilige plaats. Maar hij had er geen weet van. En waarom had hij daar geen weet van? Hij had er geen weet van dat David, koning David, met zijn vader een verbond had gesloten. David was zeer bevriend met Jonathan. Er was echt een diepe liefde tussen Jonathan, de vader van Mefiboset. Ondanks dat de vader van Jonathan David naar het leven stond, was er een hele bijzondere hechte relatie. En deze beide mannen, die hadden een verbond gesloten met elkaar. Want Jonathan wist dat hij niet de koning zou worden. Hij wist dat hij zijn vader niet zou gaan opvolgen. En hij wist dat David de gezalfde zou zijn die de tweede koning van Israël zou worden. En dan ontmoeten zij elkaar en dan sluiten ze een verbond. En dat verbond, dat wordt in 1 Samuel 20, vers 14 tot en met 17, wordt er beschreven. En dan zegt, hier zijn de woorden van Jonathan. Jonathan die zegt tegen David, zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven. Je zult toch ook mijn huis tot een eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden. Ook niet wanneer de Heere in ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden. Jonathan die was gestorven. Maar wie was dat huis nu? Wie was dat huis van Jonathan? Dat huis dat was Mefiboset. Mefiboset. En waarom heb ik nu eigenlijk dat in die context ook gezet, dat 2 Samuel 8 een oorlog gevoed wordt tegen de vijanden en 2 Samuel 10 ook de oorlog verder gaat en dit hoofdstuk ertussen staat, dat ik denk dat Jonathan, het is al inmiddels 15 of nog langere jaren is er zeg maar, of meer dan 20 jaar is er eigenlijk voorbij gegaan dat dat verbond gesloten is. En dan wordt er voor ogen van David, wordt er, zeg maar, ziet hij dat hij de ene vijand naar de andere uitroeit. En ik denk dat dat mede meegewerkt heeft, dat hij zich terugdacht aan het verbond wat hij gesloten heeft. Want David zegt, ook niet wanneer de Heere in ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid heeft. En dan begint het hoofdstuk dat hij dus vraagt van, is er nog iemand van het huis van Saul? En u weet, dat is van Jonathan en van, is er nog iemand die ik goedertierenheid kan bewijzen? Dat omwille van het verbond, dat verbond gesloten uit liefde, dat was, ook al had Mefiboset er geen enkel benul van, hij zegt tegen hier dat hij een dode hond is en de koning zegt, eet voortdurend aan mijn tafel. Hij wordt uitgenodigd niet omwille van hemzelf, maar omwille van een verbond wat gesloten is. Het wordt nog sterker in dat hele verhaal als je dat bestudeert. Je moet dan thuis, dat gaat nog veel dieper, thuis lezen 2 Samuel 21, ik vertel het u, om de context eigenlijk een beetje zeg maar, te zien. Je ziet eigenlijk dat het leven in 2 Samuel 21 wordt het leven van Mefiboset bedreigd. Er is een hongersnood in de dagen van David. 3 jaar lang en David zoekt Gods aangezicht. Want hij weet niet waarom dat deze hongersnood is. En hij zoekt Gods aangezicht. En dan maakt de Heere God hem, maakt hem bekend dat die reden van die hongersnood, dat is dat er bloedschuld is op het huis van Saul. Wat had Saul gedaan? Saul had geprobeerd de Gibeonieten uit te roeien. Gibeonieten, die hadden met via een list, dat kunt u lezen in Jozua 9, vers 15, via een list hadden ze een verbond gesloten met Israël. Eigenlijk zou elk volk moeten worden uitgeroeid, maar die Gibeonieten, die hadden dat zeg maar met een list, hadden ze eigenlijk een verbond gesloten met Israël, waarbij ze dus bedwongen dat ze in het midden van Israël mochten blijven wonen en dat ze dus niet zouden worden gedood. Achteraf wordt dus duidelijk dat het de list is, maar de eed is gesloten. Het verbond moet, zeg maar, als er een verbond in het Oude Testament is gesloten, dan moet dat verbond stand houden. En dan ziet David die worm dat geopenbaard. De Heere God zegt, het verbond met de Gibeonieten is geschonden. Je moet naar de Gibeonieten, zolang als je daar, zeg maar, dat er geen verzoening gepleegd is en dat het verbond geschonden is, zal, dat is de reden van de hongersnood. Nou, David neemt zeg maar, contact op met de Gibeonieten en hij vraagt, wat moet ik doen om verzoening te bewerken? Verzoening is wat anders dan vergeving. Verzoening betekent eigenlijk dat een balans hersteld moet worden. De rechtsorde moet hersteld worden. Dat betekent eigenlijk niet alleen vergeving, maar dat is schuld. En die schuld moet niet alleen vergeven worden, maar die moet worden terugbetaald als het ware. Die balans is verstoord. Dat verbond was gesloten en die balans, die rechtsorde, die is verstoord. En dan vraagt David aan de Gibeonieten, wat moet ik doen zodat die rechtsorde weer zeg maar hersteld wordt, dat die balans hersteld wordt, dat die bloedschuld die er is, dat die vereffend wordt. En wat die Gibeonieten vragen, dat is niet mis. Wat die Gibeonieten vragen, ze vragen 7 nakomelingen van Saul om die zeg maar te doden. Dat doen zij zelf, ze laten het niet aan David over. 7 nakomelingen van Saul, die moeten worden uitgeleverd. En die 7 moeten, zeg maar, dat is de prijs om verzoening te doen. Zeer dramatisch. Worden ook 7 nakomelingen van Saul worden uitgeleverd. En de Gibeonieten hangen deze 7, zeg maar, nakomelingen van Saul worden opgehangen. En dan staat er in 2 Samuel 21, vers 7, maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die tussen hen was, tussen David en Jonathan, de zoon van Saul. Dus op grond van het verbond dat David met Jonathan gesloten had, werd Mefiboset gespaard. Hij is een kind van de genade. Nou, wat heeft dit nu ons te zeggen? Wat heeft dit nu ons te zeggen? Het is heel erg ontroerend, zeker als je in, het, zeg maar in de herderlijke zorg, waar Rietje en ik veel aandacht aan geven, dat je te maken krijgt met mensen die een heel slecht zelfbeeld hebben. Die veel hebben gemist van de goede zaken waar ze eigenlijk als kind recht op hadden. Goede dingen, zoals een gezin, een vader, een moeder, geborgenheid die we nodig hebben. Maar het grootste gemis, wat we soms niet in de gaten hebben, en u luistert goed wat ik nu zeg, het grootste gemis wat we niet in de gaten hebben, is dat er een verbond is gesloten tussen de vader en de zoon. En in dat verbond, ook al heb je een zelfbeeld gevormd, en dat is natuurlijk omdat de te herzien is een proces, maar in dat verbond ben je een genodigde aan de tafel des Heren. Weet je, je bent geliefd door dat verbond, ook heb je daar geen enkel benul van. Ook al denk, kun je je dat helemaal niet voorstellen, wat dat betekent. Ook al ben je te kreupel om aan die tafel te komen. In dat verbond neemt de zoon je op, en hij brengt je als het ware aan de tafel. Niet omwille van jou, maar omwille van dat er een verbond gesloten is. Zoals dat tussen Jonathan en David gesloten was. En Mefiboset er geen enkel benul van had wat voor een goede tierenheid er over hem heen kwam. Hoeveel genade dat hem getoond werd. En ik moet zelf steeds, ik ben nu met die, zeg maar, ik ben veel aan het lezen over genade. En de diepte van genade, de genade die God ons wil geven op grond van een verbond, niet omdat we het verdiend hebben, want dan is het geen genade meer, maar op grond van een verbond dat hij zegt, op grond van het verbond tussen de Zoon en de Vader, bewijs ik je goedertierenheid. Ik moest zo denken aan dat de vader vraagt aan de zoon, is er nog iemand zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van mijn zoon? Is er nog iemand die ik goedertierenheid kan bewijzen? Ik vind dat een prachtige uitnodiging als je dat bedenkt. We hebben deze week nagedacht over evangelisatie. Prachtig, met zoveel mensen. Ik geloof dat tegen de 40 mensen waren online en waren aan het kijken. Maar dat is toch zoiets indrukwekkends, dat God, dat wij ons bewust zijn van het verbond tussen de Vader en de Zoon. En dat de Heere God zegt, is er nog iemand die ik goedertierenheid kan bewijzen, niet op grond van wie hij is, ook niet op grond dat hij zeg maar iemand is die een verspreider van schande is. Maar dat die schande wordt weggedaan. Ook al draag je zo'n naam, ook al kijk je naar je eigen leven. En je denkt, er is niks goed gegaan. Het is allemaal onder mijn handen afgebroken. Dan is dat een prachtige uitnodiging dat je beseft, o Heer, maar u kijkt naar het verbond van uw zoon en ik omarm het. En u geeft mij goede tierenheid. Dat is een eed. En dan komen we en dan zeggen we, hoe kan het zijn dat God, misschien betitel je je niet direct als zo de hond, maar heb je wel een heel laag zelfbeeld, dat God naar mij omziet. Dan het prachtige is, de angst voor de dood, daar is bloedschuld. Daar is bloedschuld. De balans moet hersteld worden. Er wordt ook in een verbond, daar is dat verbond dat is gesloten en er is een bloedschuld. En inderdaad, er moeten als het ware 7 doden vallen om die balans te herstellen tussen u en God. Het getal 7 heeft te maken met volheid. Het is het volmaakte, het is het volle, het teken van Gods werk in deze wereld. Het getal 7 heeft iets te maken met Gods heiligheid en met zijn verbond. Je ziet het terug in het 7e jaar, was een sabbatsjaar. Dan moest alles rusten. We hebben de 7e dag, waar God rust op de scheppingsdag. Het 7x7, en dan had je dat 50e jaar, dat was een jubeljaar, waar alle bezittingen werden teruggebracht. En de slaven werden vrijgelaten. Het zoenoffer, als je daarover leest, dat was vaak 7-woudigend besprenging. Het gaat over heiligheid, over volheid. Het gaat als verwijzing naar het zoenoffer op Golgotha. De balans die is hersteld. We worden gespaard omwille van de eed die er is tussen de Zoon en de Vader. En ieder die daarin gelooft, die wordt gespaard en heeft eeuwig leven op grond van dit verbond. Ik vind het indrukwekkend hoe kreupel ook iemand is. Hij wordt gedragen naar de tafel op grond van het liefdesverbond tussen de Vader en de Zoon. En ik wil heel erg graag bidden nu voor jullie en voor mezelf, dat we echt mogen onder de indruk komen van de genade die God getoond heeft in dit verbond. Dat je als je een slecht zelfbeeld hebt en je denkt, ik ben gewoon niet waard. Ik ben niet waard, ik ben een verspreider van schande geweest. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik ben een verspreider van schande geweest. Hoe kan ik nu aan de tafel van de koning, zo dadelijk, aan de tafel van de koning der koningen genieten? dan is dat niet op grond van je eigen werken, dan is dat niet op grond van je goede naam, dan is het niet op grond van waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt. Zoals Mefiboset, die wordt gedragen als een kreupele en wordt aan de tafel gezet. Zo zijn wij als het ware geestelijk kreupel, emotioneel misschien kreupel. Maar dat de Heere God echt komt en hij jou draagt op grond van het verbond wat hij heeft gesloten met zijn zoon. En dat is zo ontzettend zegenend. Ook als je angst hebt voor de dood, als je angst hebt voor datgene wat gaat komen, dan zie je eigenlijk in deze genade dat er over de christen wordt gezegd, hij ontslaapt. Hij gaat naar het paradijs. Hij wacht. Omdat de dood aan de hand voorbij is gegaan. Omdat er een zoenoffer is gebracht wat volmaakt is. En dat we mogen worden opgewekt ten eeuwige leven. Wat is dat toch een prachtig evangelie. Wat is dat toch een heerlijk evangelie. En ik wil zo met jullie bidden dat we dat echt, dat God dat echt wel dieper maken. En na dat gebed gaan we verder. Misschien wil die wel gaan staan voor Gods aangezicht. Dat we echt zo vol van eerbied, ook thuis, misschien wil je gaan staan. Dat je echt vol van eerbied, echt onder de indruk bent en zegt, Heere God, ik identificeer me, Heer, zo met Mefiboset. Zo lang zonder u geleefd. Niet opgegroeid in het huis van de koning. We zouden deze woorden misschien niet gebruiken, Heer, zoals Mefiboset dat zegt, dat hij een verspreider van schande is en dat hij zichzelf ziet als een dode hond. Maar soms, we kunnen wel zo kreupel zijn als hem. Te neergeslagen. Een slecht zelfbeeld. Niet weten en ons niet identificeren met onze koninklijke afkomst vanaf het moment dat we de Heer Jezus mochten aanvaarden en dat u ons aanvaarde als kind en dat we koningskinderen zijn geworden. Niet op grond van onze eigen werken, maar op grond van het verbond wat er gesloten is tussen God de Zoon en Jezus als mens, vertegenwoordigt ons als mens bij de Heere God. En er is een verbond gesloten tussen de vertegenwoordiger van ons als mens met God, de Vader. En hier laat ons toch echt diep beseffen wat het betekent om vanuit die genade in dat verbond te mogen leven en wat het betekent om nu zo dadelijk samen avondmaal te vieren. Dat we genodigd zijn. En waard in het verbond gewaardigd, waardig gemaakt, om aan de tafel van de koning te mogen plaatsnemen. Ik wil u zo danken, Heer, dat we dat zo ook mogen beseffen als we zo dadelijk het brood breken, dat we dat echt heel intiem mogen ervaren, dat u ons zo nabij komt als onze Vader die in de hemel is. Amen.